Goedemorgen. Goedemorgen. Het is Pinksteren vandaag. Dag van het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. En natuurlijk ook een beetje het feest van de meertaligheid. En een beetje de verjaardag van de kerk. Dat vieren we vandaag hier met z'n allen. Dat vieren we uitbundig, dat vieren we meertalig. En dat vieren we ook met al die mensen die vanochtend met ons verbonden zijn via het scherm. Van harte welkom en we hopen dat u, zij het op afstand, ook deze dienst zo uitbundig met ons mee wil vieren. En we vieren het ook met al die mensen die op alle festivals staan die er met dit Pinksterweekend zijn. Vanmorgen gaat dominee Bart Visser voor. Gaat bij ons, met ons stilstaan bij het thema profetie. Wat is dat eigenlijk, profeteren? Welk beeld komt er naar boven als we dat woord horen? Denken we dan vooral aan iets zeggen over de toekomst? Of betekent profeteren eigenlijk iets heel anders? En waarom wordt er in de Bijbel, in het schriftgedeelte wat vanmorgen centraal staat, waarom wordt daar zoveel belang aan gehecht, aan dat profeteren? Bart gaat ons daarin meenemen. Van harte allemaal een gezegende dienst.
Gerk, we zeiden het aan het begin al even bij Pinksteren. Dat roept bepaalde gedachten op. Maar dat zei hij eigenlijk niet trouwens. Iets anders. Ik ga hem geen woorden in de mond leggen. Waar denk je als eerste aan bij Pinksteren? De Heilige Geest? Oké, dat denkt iedereen wel. Maar nog meer? Bij Heilige Geest, als we verder denken. Vreugde. Oké? Kracht. Dromen. Geloven. Oké. Oren is een beetje kapot. Dopen, ja. Mooi. Andere dingen? Verspreiding van het evangelie. Opwekking. Vuur. Ja, heel goed. Maar niemand zegt profetie, dus we hebben een mooi onderwerp vanmorgen. Waar we blijkbaar niet zo heel veel van weten, of in ieder geval niet als eerste aan denken, als het gaat over Pinksteren. En dan kom ik bij wat Gerco zei. Als het over profetie gaat, wie denkt er dan aan de toekomst? Oh, ik dacht niet. Twee handen de lucht in, maar dat viel nog mee. Kijk, het heeft wel heel vaak de lading van iets over de toekomst zeggen of zelfs voorspellen. Maar in de Bijbel gaat profetie minstens net zo vaak over het hier en nu. In het Engels is daar een mooi onderscheid in, voor de liefhebber. Moet goed zeggen. Je hebt foretelling. Dat is eigenlijk over de toekomst. En je hebt forttelling. Dat is woorden doorgeven voor nu. Nou, dan kom je een beetje in de richting van profetie. Dan gaan we deze Pinksterdienst bij stilstaan. En Gerco leest met ons uit de Handelingen en 1 Korinthe 14.
We gaan verder in Handelingen 2, nu vanaf vers 5. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten. Wij alle horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Daarop trad Petrus naar voren, samen met de 11 andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden. Bloed en vuur en rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, groot en ontzagwekkend. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. En dan lezen we uit 1 Korinthe 14, de versen 1 tot en met 5. Jaag de liefde na en richt u op de gaven van de geest, vooral op die van de profetie. Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de geest spreekt hij geheimtaal. Maar iemand die profeteert, spreekt tot mensen. En wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Wat iemand in klanktaal zegt, is alleen opbouwend voor hemzelf. De woorden van iemand die profeteert, zijn opbouwend voor de gemeente. Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken. Maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt. Tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat het opbouwend is voor de gemeente.
De kinderen mogen als dat wel even naar voren komen. Want ik heb iemand meegenomen. We zijn er weer. Precies, ook Johnny. Kom, we gaan even zitten. Wat een boel kinderen weer op deze mooie dag. Ja, dat is mooi, hè, ook Johnny. Maar verder ben ik een beetje somber. Wat nou? Snap je toch wel? Nee, opa Johnny, het is vandaag toch feest? Feest. Waarom?
Hoor je spieksteren?
Spieksteren, opa Johnny? Ja, maar ik denk aan de leerlingen van de Heer Jezus. En waarom bent u dan verdrietig? Omdat ze helemaal alleen waren. Alleen? Waarom waren ze alleen? Nou, dat weet je toch wel? Waarom zou die... Precies. De Heer Jezus ging naar de hemel, toen waren ze helemaal alleen. Maar ook Johnny. Vandaag is het Pinksteren. Ja, en wat is dat dan? Nou...
Een feest.
Dan komt de Heilige Geest. Ja, opa Johnny, dat weet u toch wel? Ja, nou iets zegt. Wat gebeurde er ook alweer? Nou, eerst hoorden ze iets, toch? Een slang. De wind. Maar ik zie hem niet. Zit hij boven op mijn dak? Opa Johnny, de wind zie je toch nooit? Maar je hoort hem wel. Ja, precies. En je voelt hem. Precies. Dat hoorden ze toen ook op de eerste Pinksterdag. Wind. En wat nog meer dan? Was er nog meer? Weet jullie dat ook of niet? Ja, de wind was net als de Heilige Geest. Je ziet hem niet, maar hij is er wel. En je voelt hem ook. Maar er was ook vuur. Vuur? Waar dan? Op de hoofden? Is dat niet eng dan? Oh, gelukkig, het deed niet pijn. Nee, maar vuur op Johnny. Ja, wat betekent dat dan weer? Nou, vuur in de Bijbel betekent altijd dat God bij ons is. En dat is eigenlijk best wel spannend, net als vuur. Maar het doet niet pijn. Hij is bij ons, precies. En vuur, weet je wat ook in de Bijbel staat op Johnny? Als God bij ons komt, dan brandt ons hart van liefde. Net zoals omdat God zijn hart voor ons van liefde brandt, voelen wij het ook. Precies. En daar zorgt de Heilige Geest voor. Precies. En was er nog meer dan? Gebeurde er nog meer op Pinksterdag? Weet jullie dat? Gingen ze verschillende talen spreken. Ah, je weet het weer. Precies. Ze gingen verschillende talen spreken. Allemaal netjes achter elkaar? Mag ik ook? Hè? Niet?
Engels en Fries en Nederlands.
Allemaal verschillende talen hoor ik hier. En allemaal door elkaar open, Johnny. Zodat iedereen die er was, want er waren mensen uit allemaal andere landen, allemaal tegelijk, hoorden. En weet je wat ze hoorden? Nou, zeg het eens. Dat je niet verdrietig hoeft te zijn, omdat de Heer Jezus niet meer is. Maar dat de Heilige Geest gekomen is. En dat God daarom bij ons is. Dus daarom is het Pinksterfeest natuurlijk. Precies. Ik word er gewoon helemaal blij van. Nou, open, Johnny, dat is ook precies de bedoeling met Pinksteren. Dat we vertrouwen dat God bij ons gekomen is. Dus hij is niet weg, maar hij is bij ons. We zien hem niet, maar we merken het wel. En hij wil het liefst dat wij het aan alle mensen vertellen. Nou, dan gaan we dat vast ook doen. Precies, daar gaat het ook over in de kerkdienst. Echt? Ja, echt. Nou, dan gaan we daar vast nog meer over horen. Precies. Nee, mijn hoed blijft altijd op zitten. Geen zorgen. Dus, ook Johnny en jullie, we gaan nog meer horen over in de kerk, over de Heilige Geest. Jullie mogen weer gaan zitten. Het thema van de dienst is dus, zoals gezegd, dat profetie vanuit de tekst uit 1 Korinthe, waar staat streef naar de gaven van de geest. In de MBV staat er richt je op die gaven, maar... Het is echt een heel actief woord. Dat je er actief mee bezig zou moeten zijn. De gaven van de geest. Allemaal. Maar vooral die van de profetie. Nou, laat ik vooraf zeggen. Ik vind het mooi om over dat thema te spreken. Zeker ook omdat niet iedereen er gelijk aan denkt. Dus dan heeft het sowieso iets verrassends. Maar het is ook wel een beetje spannend. Want, hoe gaat het dan precies overkomen? En daarbij, ik heb het voorbereid, ik denk er al wat langer over na, maar ik ben ook geen expert op dit gebied. Als er één ding is waar, als je erover spreekt, van denkt, ja, je kan er heel veel van zeggen, maar dan moet je er ook iets mee doen, dan is het wel bij profetie. En ik hoop dat jullie allemaal na deze dienst meer bezig gaan met profetie. Maar dat klinkt misschien nog dat je denkt, oh, wacht even. Wat verwacht je nou van ons? Nou, daar gaat het over. En dan denk ik dat het allereerst goed is om gewoon tegen elkaar te zeggen... dit is een onderwerp waarbij we, denk ik, vaak niet genoeg weten hoe rijk we eigenlijk zijn. We hebben een prachtig cadeau, een geschenk. Maar het ligt een beetje ongebruikt op de plank, soms in ieder geval. Het is ook een onderwerp wat gaat over elke gelovige. En... het is ook niet vrijblijvend. Je kunt niet denken, ach nou ja, interessant onderwerp. Leuk wat over gehoord. Over tot de orde van de dag. Dus, waar gaat het over? Over profetie. En dan zet ik hem even kort op rij. In de hoop dat hij het doet. En anders vraag ik aan Claudia of hij hem gewoon doorklikt. Wat is het, profetie? Voor wie en door wie? En waarom zouden we doen? En ik beloof vast, aan het eind van de preek gaan we ook even een praktijkoefening doen. Hoe werkt dat, profetie? En ik zeg erbij, je hoeft niet al te ongerust te worden, want ik denk dat van de meeste mensen die geloven geldt, dat ze het misschien wel vaker doen, dat jij het wel vaker doet, dat je jezelf bewust bent. En dat je tijdens deze dienst zal denken, oké, is dat profetie? Maar goed, ook en na jagen of streven, dan is het ook goed om het in de praktijk te oefenen. Dus allereerst dan, wat is profetie? Profetie is een groot woord, een belangrijk woord. In het Oude Testament heb je ook profeten. En het Nieuwe Testament gaat over profetie. Wat is het in de kern? Het is allereerst de openbaring van God doorgeven. Zijn woorden spreken. Spreken namens God. En dat kan heel veel betekenen, want God spreekt op veel manieren, op allerlei manieren. Maar God spreekt meestal via mensen die hij daarvoor de opdracht geeft. En God geeft daarbij wat die mensen nodig hebben. Dat is een hele belangrijke, dat is eentje die vaker terugkomt, ook tijdens deze preek. Het is een gave. Het komt bij God vandaan. En daarmee wordt meteen al wat gezegd. Het initiatief ligt bij God. Dat er zoiets is als profetie, is omdat God het bedacht heeft. En het heeft te maken met het feit dat God vertrouwelijk of vriendschappelijk met onze mensen om wil gaan. Komt op heel veel plekken in de Bijbel terug. We kennen een van de meest favoriete psalmen in onze traditie, is psalm 25. De Heer is een vriend van wie hem vrezen. En God maakt zich bekend omdat hij vriendschappelijk met ons om wil gaan. En daarbij is profetie, zijn woorden bekendmaken en doorgeven, een zaak van Gods hart, Gods hartsverlangen. Nou, en uit, dat is even vast een grote stap, maar naar Korinthe. Hoe klinken woorden van profetie dan? Profetie, dat zijn woorden, zegt apostel Paulus, die opbouwend zijn, troostend en bemoedigend. En die woorden hebben wel een beetje een verschillende lading. En tegelijkertijd zijn ze in de Bijbel in dat gedeelte ook heel sterk op elkaar gericht. Opbouwen, troosten en bemoedigen. En als je na deze dienst dat in ieder geval onthouden hebt. Profetie, dat zijn woorden die opbouwen, troostend en bemoedigend zijn. Dan heb je een heel belangrijke kern te pakken. Maar wie? Wie zijn profeten? We kennen de term echt profeten natuurlijk vooral uit het Oude Testament. Als mensen die in een eentje, als eenling, zou je kunnen zeggen, geroepen zijn om de woorden van God te delen. Mannen, soms vrouwen, Mozes, Elia, Deborah. Mensen die namens God spraken en soms op een bijzondere manier dat God iets aan ze openbaarde. Je stem of visioen. Maar heel vaak ook door concreet in de praktijk toe te passen wat God bekend had gemaakt. Ik zeg één ding, maar je ziet in het Oude Testament ook al heel vroeg een diep verlangen dat wat God dan maar door enkelen doet, veel breder zal zijn voor iedereen. Er is een geschiedenis van Mozes die 70 oudsten aanstelt, staat in Numeri. 70 oudsten die profeteren, en dat is een beetje een rare situatie. Ze zijn allemaal gekomen en twee niet. Maar dan wordt de geest aan die 70 mensen gegeven. En twee die er niet waren, niet bij waren toen, die profiteren toch, ontvangen ook de Heilige Geest. En dan is er zo'n heel ijverige persoon die aankomt rennen en zegt, ja, er zijn er nog twee, die profiteren ook. En dan zegt Mozes, legde zijn geest maar, de Heer zijn geest maar op heel het volk. Profiteren iedereen maar. Nou, die twee die het dan misschien niet helemaal volgens de regels deden, ze profiteren. Mozes verlangt daarna dat hij niet de enige is, of dat er niet 70 zijn, maar dat iedereen zou profiteren. En in Deuteronomium deelt Mozes een belofte van God. God die zegt, ik zal in de midden steeds weer een profeet laten opstaan. Een profeet zoals jij. Ik zal hem mijn woorden ingeven en hij zal het volk alles overbrengen wat ik hem opdraag. Ik zal hem mijn woorden ingeven. Hoe dat precies gebeurt staat er niet bij. Kan God op verschillende manieren doen. Maar dat is een belofte. En ik dacht vroeger dat die belofte alleen ging over de Heer Jezus. Hij gaat over de Heer Jezus. de profeet die gekomen is. Maar er staat meer dan één keer een profeet. God zegt, ik zal ervoor zorgen dat er altijd iemand zal zijn. Je kan het ook lezen dat er altijd profeten zullen zijn. Mensen die mijn woorden delen. Dus een belofte en het verlangen in het Oude Testament, die in het Nieuwe Testament vervuld worden. We lazen het net. Petrus zegt, als het Pinksteren wordt en de mensen vragen van, wat is hier aan de hand? Al die mensen die aan het spreken zijn en we begrijpen ze allemaal in onze eigen taal. Petrus zegt, dit is wat beloofd is. Een tekst uit Joël haalt hij aan. Waar het ook staat. Ik zal mijn geest uitstorten. En ze zullen allemaal profiteren. En in 1 Korinthe 14 blijkt dat het ook gewoon iets is waar Paulus van uitgaat. Dat het bij de gemeente hoort. Dat er niet een enkeling is, de voorganger of de oudste, maar dat die gave van de profetie aan iedereen gegeven wordt. En als je nou heel bijbelvast bent, denk je misschien, Bart, je maakt wel een grote stap. Hè? We gingen naar het Oude Testament, het Nieuwe Testament, zitten we in de brieven. Er zit nog wat tussen, hè? De Evangelie. Ja. En wat je ziet in 1 Korinthe 14 is ook wat de Heer Jezus juist beloofde. Denk eens aan de tekst dat de Heer Jezus zegt, stromen van levend water zullen vloeien uit het binnenste van degene die in mij gelooft. Niet sommige van sommige mensen die in mij geloven, maar van degene die in mij gelooft. Stromen van levend water. En de Heer Jezus zegt, ook in Johannes, zoals de Vader mij zendt, zo zend ik ook jullie. Het is niet zo dat de Heer Jezus zegt, alles wat ik gedaan heb, daar moeten jullie nu naar kijken en er iets van vinden. Maar de Heer Jezus zegt, als je in mij gelooft, dan gaat er iets gebeuren dat door jou heen hetzelfde gaat gebeuren als wat er bij mij gebeurt. En daar niet zomaar een beetje karig, misschien, maar stromen van levend water, want zoals de Vader mij zendt, zend ik jullie. Dezelfde geest die op de Heer Jezus wordt uitgestort, die wordt elke gelovige beloofd. En als ik die teksten lees en ook in de voorbereiding dacht ik, waarom vind ik het dan nog spannend? Waarom vind ik het dan lastig? Want dit is toch een fantastische mooie belofte. Dat God overvloedig belooft te geven. En dat de Heer Jezus zegt, net zoals ik, zo mogen jullie zijn. Veel meer dan spannend is het daarom als het goed is iets van vreugde. Dat je denkt, we worden in de wereld gezonden geplaatst met zo'n ongelooflijk mooie grote belofte. En dan is het denk ik ook wel duidelijk waarom je daarna zou moeten streven. Maar waarom heeft Paulus het daarover in die brief aan de Korinthe? Klein beetje achtergrond erbij, want in die gemeente van Korinthe is spanning over de gaven van de geest. Er is heel veel over te zeggen. 1 Korinthe 12, 13, 14 en die hoofdstukken zijn best wel bekend bij heel veel mensen. Over hoe de geest gaven uitdeelt, wat het allemaal betekent. Sommige mensen die worden daar wat mee, die vinden zichzelf belangrijker omdat zij een bepaalde gave hebben. Zegt Paulus, hallo. Het gaat om de liefde, de allerbelangrijkste gave van God. Zegt hij ook in 1 Korinthe 14. Jaag de liefde na, als het fundament. Maar streven naar de gaven van de geest. Want wat is er aan de hand? Er zijn twee gaven in Korinthe die een beetje om voorrang strijden. De een is klanktaal of tongentaal, zoals we dat noemen. En de ander profetie. En die lijken op elkaar dat allebei talig is, maar zijn tegelijkertijd nogal verschillend. Want tongentaal is iets wat sommige mensen als gaaf krijgen. Sommigen hier zullen het ook weten wat het is. Soms of vaker zelf ervaren. Maar het is een onbegrijpelijke taal voor anderen. Als je het voor het eerst meemaakt, dan voelt het waarschijnlijk redelijk ongemakkelijk. Maar dat maakt ook dat het voor anderen onbegrijpelijk. Het is een taal van persoonlijke aanbidding naar God toe. Die jezelf helpt om God groot te maken. Paulus zegt, ik wens wel dat iedereen het had. fantastisch, het is mooi, het is ook een geschenk. Maar nog veel liever zou ik willen dat jullie allemaal profiteren. Want profiteren, dat is een gave die aan iedereen beloofd wordt. En profiteren, dat is een, in een gewoon een begrijpelijke taal dingen zeggen die opbouwend zijn. Zegt Paulus kort samenvat aan het eind. Hè? Dan heb je dat opbouwend, troostend en bemoedigend zijn. En als die gave wordt ingezet, wordt God ook gezamenlijk aanbeden. Het versterkt elkaars geloof. Je krijgt de gave van de profetie niet voor jezelf, maar voor de ander. Om het te delen. Om veel meer samen God groot te maken. Dus Paulus is over allebei positief. En zou over die klanktaal en tongentaal heel veel te zeggen zijn. Maar vooral de profetie. Daarom ligt daar nu de nadruk op. Richt je ernaar. Streef ernaar. Het is dus blijkbaar niet vrijblijvend. Het is niet iets dat Paulus zegt. Nou, dat is goed dat jullie het weten. En denk er nog eens over. Nee, Paulus zegt. Streef ernaar. En waarom? En zeg ik het nog maar een keer. Omdat het gaat over woorden die opbouwen, troosten en bemoedigen. Kijk, dat kan God doen zonder mensen. En ik denk dat wij daar heel vaak ook van uitgaan. Als we weten dat iemand het moeilijk heeft, dan bidden we voor die ander dat God hem of haar zal opbouwen, troosten en bemoedigen. En dat kan God natuurlijk direct doen. En zo werkt God soms ook. Maar meestal werkt God via mensen. Via u, jou en mij. Op het moment dat jij bidt dat die ander getroost zal worden. En je zou eens even stil zijn. Is het als het ware misschien wel dat je God hoort zeggen. Ga maar. Zeg maar iets troostends. Iets opbouwends. Iets bemoedigends. Dat is profetie. En ik denk dat iedereen aanvoelt. Ja, dat is ook wel spannend. Dat gaat niet helemaal vanzelf. Misschien wel bij één of twee mensen die je heel goed kent. Maar gewoon echt naar elkaar toe. Naar anderen. Hier om je heen. Kerk. Familie. Maar ook in je buurt. Hoe kan God nou mensen bereiken die hier vanmorgen niet zijn, die niet op opwekking zijn, die nergens zijn? Ja, dat kan God op een hele wonderlijke manier. Zeker. Maar waarschijnlijk doet hij het liefst via u, jou en mij. Door iets te zeggen wat opbouwend, troostend en bemoedigend is. En daarom, om te onthouden, profetie kan iets confronterends hebben. Als jij ook erdoor aangespoord wordt. Maar, het liefst had ik het met grote, nog dikkere hoofdletters neergezet. Profetie in het Nieuwe Testament is geen kritiek. Sorry voor degene die dachten, nou misschien kan ik daar beter in worden. Nee. Ja, dat kan wel, maar dat is niet de oproep vanuit het Nieuwe Testament. Het is geen kritiek. Jaag de liefde na. Na het streven naar de gaven van de geest. Vooral de profetie. Dat zijn woorden die opbouwen, troosten en bemoedigen. Daar geeft God een belofte voor. Dat wil hij door ons heen doen. Dat als eerste. Tweede is. De gaven van de profetie. Daarna streven. Dat is een leerproces. Blijkbaar, het is niet een geschenk van God geeft het je. En dan weet je precies hoe het moet. En dan doe je het altijd perfect. Je moet er ook gewoon mee gaan beginnen. En zoals ik al zei, ik denk dat je het misschien al wel vaker doet. Dan je het bewust bent of dan dat je het profetie zou noemen. Maar een leerproces betekent ook, het kan ook soms misschien niet helemaal goed gaan. Het is gewoon vrijmoedigheid vragen aan God. Om het wel gewoon te durven. In vertrouwen dat je het stap voor stap ook leert. En geen mooiere plek dan een gemeente om daar ook mee te beginnen. Om van elkaar ook te leren en aldoende te leren. Een derde is, al meerdere keren al gezegd, het is wel een kwestie van vrijmoedigheid. Die krijg je als je dan denkt dat het niet iets voor jou is of iets wat jij hoeft te presteren, maar een geschenk van God en van vreugde. Want God, de schepper van hemel en aarde, die wil jou en mij en u inzetten om zijn woorden te delen. En dan concreet. Hoe doe je het dan? Profetie. Begint met stilte. Rust. En dan bedoel ik niet meteen dat je een half uur of een uur of langer stil moet gaan zijn. Kan ook heel goed zijn. Maar dat je, als je iets gaat zeggen, op zijn minst even nadenkt of stil wordt voordat je iets zegt. Dan kan ik in een situatie zijn dat iemand iets met je deelt en je denkt, je wil iets gaan zeggen, maar je bent even stil. Of misschien een heel kort gebed. God, wat is wijs om te zeggen? Daarom is het ook een kwestie van luisteren. In die stilte, waar denk je aan? Wat voor indruk krijg je? En dan is de kwestie van delen. Op een manier die bij jou past, die bij de situatie past, richting die ander. Je kan zijn dat je iets opschrijft en opstuurt. Je kan het appen. Je kan bellen. Je kan bij iemand langs gaan. Maar na stilte en rust, luisteren, iets delen. En ik zei al, dit is iets om hopelijk iets van te leren, deze dienst, te weten, maar ook goed om te oefenen. Er zijn kaartjes uitgedeeld. Heeft iedereen zo'n wit kaartje gekregen? Nee? Nou, dan bof je, we hebben er nog meer. Wie heeft er nog geen? Iltje, wil je even nog rondlopen? Wie heeft er geen pen bij zich? Oké, nou, we hebben nog wat potten met pennen. Wordt even uitgedeeld. En voordat we beginnen, terwijl we tijdens het uitdelen, zal ik nog even iets uitleggen. We gaan op het kaartje, daar gaan we iets mee doen, iets opschrijven. Tenzij je nu echt zegt van, kom op Bart, een kaartje. Dat is 100 jaar geleden dat ik dat gedaan heb en die kan ook helemaal niet schrijven. Je kan ook appen. Ik vraag je nooit, pak je telefoon erbij. Maar in dit geval zou het kunnen. Of als je hem toch al beter hebt, dan zou je er misschien wat anders mee kunnen doen dan wat je tot nu toe doet. Je kunt ook het voor jezelf, als het niet meteen lukt om het op te schrijven, proberen te onthouden. Maar het zou heel jammer zijn als je er niks mee doet. Heeft iedereen een pen? Daar nog een paar pennen. Hier een pot. Laatste pennen worden uitgedeeld. Mensen worden helemaal enthousiast. Meer pennen. 3, 4, 5. Daar nog vingers voor pennen. Nou, het zijn er genoeg hoor. Pak maar. Ja. Nog één keer de vingers voor de pennen. Oh, ja, nog iemand nog een. Dat kunnen we wel opgooien. Naar boven, bij de organist nog een pen. Heb je een kaartje, Frits? Ook niet? Heb je bij je. Nu heeft iedereen een pen? Mooi. Nou, we gaan eigenlijk doen wat nog mooi in beeld staat. Een beetje stil zijn. Om te luisteren. En dan iets te delen. En vraag je nou even af in die stilte. Wie komt in jouw gedachten? En dat kan echt iedereen zijn. Iemand van wie je heel veel houdt. Die heel dichtbij staat. Of iemand die heel vaak in jouw gedachten is. Omdat je wat minder fijne band hebt. Probeer gewoon straks de eerste aan wie je denkt. Je even bij voor te stellen. Als ik nou tegen die persoon iets zou willen zeggen wat opbouwend, troostend of vermoedigend is. Dan schrijf je dat op. En dat deel je vandaag met die persoon. Stel, het is iemand die hier in de kerk zit. Heb je geluk, scheelt een postzegel. Maar in het andere geval, stuur je hem op. Of doe het met de brievenbus, je geeft het af. Of je kan het ook gaan vertellen natuurlijk. Wij zeggen, ik heb het opgeschreven. Dus zo eenvoudig is het. We zijn eens even stil. Aan wie denk je? Schrijf iets wat opbouwend, troostend of vermoedigend is. En deel het. En de kinderen die zeggen misschien, ja, schrijven is lastig. Je kan ook een mooie tekening maken voor iemand. Van wie je veel houdt of van wie je denkt. Een mooie tekening.